ogenblik van stil gebed. En we willen ons uitstrekken naar de Here voor een volle zegen ook in dit uur. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus. Het lam wat gekend is. Het lam wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht ook vanavond te midden van deze vergadering. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten, broeders en zusters van 7:22. Om vanavond elkaar ook weer te kunnen en te mogen ontmoeten en elkaar te begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is het middelpunt van dit samen zijn en het past ons hem de lof, de dank en de aanbidding toe te brengen. Vanmorgen hebben we in alle eenvoud stilgestaan bij een bijzonder boekje in de Bijbel, het boekje Jona. Ik heb daar vorig jaar een paar keer over gesproken en vorig jaar hebben we gezien dat Jona de opdracht van God kreeg om uit te gaan naar Nineveh, om daar de boodschap te brengen. Maar hij wilde niet. Hij moest naar het oosten gaan, gaat de zon onder, ging naar het westen. En daar gaat de zon onder. En daar aan de andere kant op, ja. Zo gaat dat als je je eigen weg gaat en ook als je God verlaat, dan gaat de zon onder in je leven. En u weet dat allemaal wel, want het is een bekende geschiedenis. Jona vond het schip, want de duivel heeft altijd zijn scheepjes klaar. En hij ging op weg naar Tarsis. Onthoud het goed, Tarsis betekent onderwerping. En van Jafo ging hij naar Tarsis. Tarsis betekent onderwerping. Als je de weg van de Heer niet gaat, dan laat je je onderwerpen door de wereldgeesten. En dan reis je van Jafo, schoonheid, van de schoonheid van de Heer Jezus, reis je weg naar de onderwerping. Nou, Jona ging onderweg en de storm kwam. God beschikte die storm, werd in de zee geworpen. Het lot werd uiteindelijk geworpen nadat Jona uit zijn slaap wordt gehaald. En Jona zegt: beleid wie hij is, werp mij maar in zee. En de zee bedaarde, maar Jona werd opgeslokt door de vis. Een grote vis. De oude vertaling zegt walvis, maar dat is het niet. Een zeer grote vis. En na 3 dagen en 3 nachten, toen werd hij uitgespogen door de vis. Er kwam een land. En hierin is hij een prachtig beeld van onze geliefde heiland. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Gelijk Jona 3 dagen, 3 nachten in het ingewand van het zeemonster is geweest, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde zijn. Dus onthoud goed, 3 dagen, 3 nachten. En dan kunt u nog zo goed rekenen, maar dan is de Heer Jezus niet op vrijdag gestorven, maar op donderdag. Onthoud het goed. Dat is allemaal na de hand ingesteld, want het was een extra Sabbat die er tussenin kwam. Wel, Jona komt uit de vis. En ik heb vanmorgen ook gezegd, mijns inziens was Jona gestorven in de vis. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Hij riep ook vanuit het dodenrijk tot God, uit de Hades. En kwam tot leven toen hij uit de vis kwam. En toen kreeg hij toch weer de opdracht om te verkondigen. Als Jona uit de vis komt, dan roept hij: de redding is des Heren. Wat is dat heerlijk. Als je dat kan getuigen. De redding is des Heren. Dat is kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren bij elkaar. En dan krijgt Jona geen ontslag. Ja, ik ga even resumeren. Hij krijgt geen ontslag. Want ten tweede male komt het woord des Heren naar hem toe. Tot Jona. Ten tweede male. Toen ik dat zo las, toen dacht ik weer, hoeveel keer komt dat niet naar ons toe? En hij brengt de prediking in Nineveh, een korte prediking, zeer kort, maar het is het woord des Heren. Denk erom, wat voor taak je ook hebt op de zondagsschool, of op de jeugd, of waar dan ook, als God je roept, dan moet je het woord van hem brengen, niet je eigen woord. Dat is niet zo belangrijk. Hij moest weer opnieuw gaan naar die grote stad. En die grote stad wordt ook ergens genoemd in een vertaling de Godstad. Heel wonderlijk, hè? De Godstad. En op de prediking van Jona, we hebben het vanmorgen gehoord, kwam koning en volk tot bekering. Ze bogen hun knieën en ze beleden hun zonde. En dan staat het zo in onze taal, dat heb ik niet zo benadrukt vanmorgen. God kreeg berouw. Sommige mensen vinden dat vreemd, staat nog wel een keer in de Bijbel. God kreeg berouw. Weet je waarom dat er staat? Het staat in onze taal. De Bijbel is niet onbegrijpelijk. Het spreekt over Gods oren, Gods ogen, Gods handen, Gods neus. En het berouw van God is de bewogenheid van God met de mens. Gods berouw, en dat heb ik al aangehaald, hij deed het niet. Gods berouw is Golgotha. Daar heeft het berouw van God zich geopenbaard in zijn Zoon, onze Heiland. Hoe? Hij deed het niet. En mijn broeder en zuster, dat is straks het loflied in de hemel. Hij deed het niet, hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Is dat niet wonderlijk? Laten we maar kijken naar de dwarsbalk van Golgotha. Die doorboorde handen, dat is Gods handschrift. Er staat geschreven, God had berouw. Hij deed het niet met jou, met u, met mij, met zijn Zoon. Die onderging het. Ja, hij stierf aan het kruis voor mij. En toen hebben we vanmorgen gehoord, dat is allemaal voor degenen die niet geweest zijn, we hebben vanmorgen gehoord, in plaats dat Jona blij is, gaat hij treurend zitten, mishaagde Jona ten zeerste. Hij was verontwaardigd dat God die stad spaarde. Nou, tot zover het aanloopje. En nou gaan we eerst nog een lied zingen en dan gaan we een zegen vragen, ja? 570, Johan de Heer, prachtig lied. Laten we het bidden met elkaar zingen en daarna ga ik in gebed. Jij dacht dat het begonnen, zeker, hè? Ja, nee, dat komt straks. 570, Johan de Heer. samen bidden. Heer God, we zijn u zo dankbaar dat we ook vanavond hier bij elkaar kunnen en mogen komen. En dat we zomaar naar u toe mogen komen. Wetend op grond van uw woord, maar ook op grond bijzonder van het volbrachte werk van Golgotha, dat de hemel geopend is. En we mogen komen hier met onze lofprijzing, onze dankzegging, onze aanbidding. We mogen komen hier om u te vragen, wilt u vanavond, als we uw woord lezen en daar iets ook van doorgeven, wilt u dan in ons midden zijn en wilt u in ons midden werken? Wilt u spreken tot ons hart, want daar gaat het toch om? En laat het zo mogen zijn dat u zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt te midden van dit samen zijn. Heer, we verwachten het van u en willen ook vanavond maar heel stil zitten aan uw voeten en luisteren naar uw stem. Zegen ons zo. Zegen ook hen die hier graag hadden willen komen, maar door omstandigheden of door werkzaamheden, maar bijzonder ook door ziekte of ouderdom verhinderd zijn. Zegen hen waar ze zich bevinden, Heere, en doe ze ervaren dat ze met ons ook in u verbonden zijn en blijven. We willen u danken, Heere, dat u bent dezelfde. En we willen u danken dat u hebt zo'n geduld met ons. U had zo'n geduld met Jona, maar u hebt ook zo'n geduld met ons. U bent een langmoedig God, zo hebben we vanmorgen gehoord. Een God die het met ons volhoudt. En dat zullen we ook vanavond weer zien in de geschiedenis van Jona. Schenk ons een goed uur. En wilt u spreken, Heere, tot ons aller hart. We mogen nog bidden voor alle samenkomsten die ook vanavond nog gehouden worden. Zegen hen die voorgaan, bemoedig hen en omgord hen met kracht van omhoog. En doe het ook aan uw knecht hier. We bidden het zo, Vader, uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan nu het hoofdstuk 4 lezen. Het is niet zo'n lang hoofdstuk, 11 versen. Vanmorgen hebben we de eerste 6 versen gelezen. En we lezen nu het gehele hoofdstuk. Dus de stad werd gespaard, berouwde God, hij deed het niet. En dan lezen we in Jona 4, de reactie van Jona. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste. En hij werd toornig, kwaad op God, ja. Hij bad tot de Heere, hij bad nog, en zeide, ach, Heere, heb ik het dan niet gezegd, toen ik nog in mijn land was. Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat ge een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, geduldig, groot van goedertierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Ik heb het wel gezegd, Heere God. Ik wist het wel. Jona wist het beter als God. En dan bidt hij nu dan, Heere, neem toch mijn leven. Laat me maar sterven. Neem mijn leven van mij. Want het is hier beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide, zijt ge terecht vertoornd, Jona? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daarvoor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Maar er gebeurde niets. Ja, er gebeurde wel wat buiten de stad. De Heere God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot, om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, te einde hem van zijn misnoegendheid, de oude vertaling zegt het mooier, van zijn verdriet af te brengen. En Jona verheugde zich over de wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. Het geschiedde zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij almachtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende: het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg Jona: zijt ge terecht vertoornd over de wonderboom? Hij antwoordde: terecht ben ik vertoornd, ten dode toe. En toen zeide de Heer: gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan, in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waar meer dan 120.000 mensen zijn die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en tussen hun linkerhand, benevens veel vee? Tot zover de schriftlezing en tot zover het boekje Jona. We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. En dat gaat dan over de trouw van God, want dat zien we hier heel duidelijk. God is getrouw. In 149. Groot is uw trouw, o Heer. Onder het zingen van dit lied wordt de inzameling gehouden voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede inzameling is bestemd voor het gebouwfonds. Ik beveel dat van harte bij u aan. Ja, broeders en zusters en lieve vrienden, Jona zit dus buiten in Nineveh en hij wacht af na 40 dagen. Maar de dag gaat voorbij, er gebeurt niets, helemaal niets. En Jona is kwaad, het mishaagde Jona. En hij zegt tegen de Heer God, ik heb het wel gezegd, Jona, die man die altijd gelijk wil hebben. Dat komen we overal tegen. En als Jona bidt in vers 4, Heere, laat me maar sterven. Dan zegt de Heere tot Jona in dat vierde vers. Is het terecht? Is het terecht dat je zo toornig bent, Jona? En dan geeft de Heere aan Jozua aanschouwelijk onderwijs. Om te spreken tot diep in zijn ziel. Want de Heere God is niet alleen een genadig God, een liefdevol God, een warmhartig God, maar hij is ook, en hebben we van gezongen, een langmoedig God. Hij heeft geduld met ons. Hij is getrouw. Dit aanschouwelijk onderwijs vinden we opgetekend vanaf vers 6. We hebben dat met elkaar gelezen. Vers 6, maar ik wil het toch nog even lezen. En de Heere God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn verdriet af te brengen. God die geeft altijd aanschouwelijk onderwijs. Ik heb dat vanmorgen ook gezegd bij het avondmaal, ook dat is aanschouwelijk onderwijs. En de doop, als de doop bedient, dan is het aanschouwelijk onderwijs. Want als een mensenkind komt naar de Heer Jezus, dan sterft hij met de Heer. En wordt hij in het graf gelegd met de Heer. Maar mag hij ook opstaan in nieuwheid des levens met de Heer. Aanschouwelijk onderwijs. Maar ook in ons persoonlijk leven heeft God zijn leermiddelen. Jazeker. Het kan een ziekbed zijn. Of een sterfgeval. Wat u zo nabij meemaakt. Of ook die wonderlijke uitredding waarmee hij u verraste. Het aanschouwelijk onderwijs aan Jona begint dus in vers 6a. En God beschikte een wonderboom. Ja, wat bedoelde God nou met die wonderboom? Wel, de bedoeling vindt u in hetzelfde vers 6. En ik zei het al, ik vind de oude vertaling hier mooier als de nieuwe vertaling. Om hem te redden van zijn verdriet. Om hem te redden van zijn verdriet en om schaduw te zijn boven zijn hoofd. Nu, schaduw had Jona wel nodig onder die felle zon. Die dag aan dag onbarmhartig op hem brandde. Ja, hij zat wel in zo'n primitief tentje, gemaakt van een paar dode stokken, met hoogstwaarschijnlijk zijn profetenmantel eroverheen. Maar dat was maar behelpen. Echte schaduw en echte beschutting gaf nu die wonderboom. En vergun mij maar broeders en zusters dat ik hier maar dadelijk een toepassing op maak. Psalm 84 zegt ons, God de Heere is een zon en is een schild. Heerlijk beeld. Want wat is een zon? De zon is de bron van alle leven. Zo is God de bron van alle leven. Zonder God betekent dood. Een goddeloos mens is een dood mens. Maar er is aan de zon ook nog een andere kant. De zon kan ook verzengend zijn. Dat je het er bijna niet meer bij kan uithouden. Zo is God ook, mag ik het zo uitdrukken, verzengend in zijn heiligheid. In zijn gerechtigheid. Toornend over de zonde. God de zon ontdekt iedere ongerechtigheid. Zoals het oude gezangvers ons zegt, God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. En nu kunnen we proberen door met een eigen gemaakt tentje of een hutje beschutting te ontvangen, met een paar dode stokken van, ja noem maar op, van rechtzinnigheid of van humaniteit of van wetsbetrachting, kerkelijke belangstelling of baptisme. Het helpt allemaal niets. Het is niet toereikend. Het zijn maar hulpmiddelen. En nu geeft God Jona aanschouwelijk onderwijs. maar ook aan ons door de geschiedenis van Jona. Namelijk, hij zelf beschikte, God beschikte voor Jona de schaduw. God beschikte een wonderboom, een schild om te schuilen, een wonderboom. Nou, voor de wereld is zo'n wonderboom een dwaasheid. Want die wonderboom die spreekt ons immers van het kruis van Golgotha. Buiten Nineveh stond de wonderboom, door God beschikt. Buiten Jeruzalem stond het kruis, door God beschikt. Ik wil aan u vragen, aan jou vragen, ben jij al gaan schuilen in de schaduw van de genade Gods? Wat een wonderbare, genadevolle God hebben we, die de rebellerende, weerstrevige mens een beschuttende schaduw geeft. Is dat geen goede boodschap? Er is een oud lied dat zegt: vlieg maar naar het kruis met al je zonden. Moede wandelaar, bij het kruis wordt rust en heil gevonden. Het tweede deel wat God beoogde was Jozua te redden van zijn verdriet. Want zijn verdriet, ja, hij had verdriet. Maar wat zijn verdriet was, ja, dat weten we. Hij had verdriet, heel wonderlijk, hè, omdat God zich had ontfermd over die stad Nineveh. Vreselijk, zo'n gemoedsrust. En toch wil God hem redden van zijn verdriet. Want dat verdriet betekende eigenlijk voor Jona, als hij zo doorging, de geestelijke dood. Ach, verdriet kan een mens op de rand van de afgrond brengen, van de ondergang. Het verdriet van Jona is ontstemming over Gods leiding en raad. Zijn hier misschien vanavond ook mensen in ons midden die verdriet hebben? Misschien wel verdriet om Gods weg die u moet gaan. Als dat zo is, oh, kom dan nu, vanavond, in de schaduw van het kruis, van de boom, van de levensboom, die wonderboom des levens. En u zult daar leren dat Gods weg toch altijd de beste is. Maar zover was Jona nog lang niet. Ten tweede zien we hoe Jona die wonderboom ontvangt. Hoe ontvangt hij die boom? Stel u voor, hij ligt daar vol wrevel in zijn zelfgemaakte hutje. En plotseling, stom van de verbazing, slaat hij zijn ogen op en hij ligt onder een dicht bebladerde boom. Prachtig. Zijn verbazing veranderde in blijdschap. Want Jona, ze hebben gelezen, verheugde zich over de wonderboom. Ik had graag een ander woord erbij gelezen. Bij het woord blijdschap. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Maar daarvoor schijnt in Jona's hart nog geen plaats open te zijn. Het is nog wat anders of we Gods gaven met blijdschap ontvangen of ook met dankbaarheid. Wat zijn er veel mensen die zich, als het allemaal voorspoedig gaat in het leven, zich verblijden. Want verblijden, dat gaat al gemakkelijk. Maar dankbaar tegenover de gever, nee, dat kent me niet. Zeggen we toch overal recht op? Maar wee, als dan die tegenslag komt en het je bij de handen wordt afgebroken, dan heeft God het meestal gedaan. Geen dank, wel verwijt naar de hemel. Ik denk ineens aan een bijzondere geschiedenis. Ik ga het niet met u opzoeken, maar u moet het voor mij aannemen dat het er staat, hoor. In Lucas 17, vanaf vers 11, daar staat een wonderlijke geschiedenis. Er zijn 10 melaatsen. 10 melaatsen. En ze hebben gehoord van de Heer Jezus. En ze roepen tot de Heer Jezus: Meester, heb medelijden met ons. Medelijden. En dan worden al die 10 melaatsen gereinigd. Wonderlijk, hè? 10 melaatsen. Ze zijn alle 10 erg blij, natuurlijk. Maar als u het goed leest, Lucas 17, onthoud maar. Slechts 1 kwam terug om hem dank te bewijzen. 1 was dankbaar. Bent u al teruggekomen om hem te danken? Ben jij al teruggekomen om hem te eren? In de eerste plaats doen we dat als we de Heer Jezus leren kennen in de belijdenis van het geloof, in de doop. Want hem belijden betekent hem eer geven, eer. Bij Jona was geen spoor van dankbaarheid. Jona was nog lang niet waar God hem wilde hebben. Jona moest eerst nog aan zichzelf ontdekt worden. En Gods onderwijs moest voortgaan. Het zal een harde les worden voor Jona. Wat bracht de wonderboom aan de dag voor Jona? Die boom staat er. Stel u voor. Heel de dag zat Jona in de schaduw. Maar hij wilde daar ook de nacht doorbrengen. Wie weet of toch de andere dag de Heer de stad zou verwoesten. Maar nu brengt God andere leermiddelen, het aanschouwelijk onderwijs. Allereerst, vers 7, God beschikte een worm die heel vroeg in de ochtend het merg van de boom wegknaagde, zodat de boom verrot. En dan begint van de kant der woestijn een zachte oostenwind op te steken die verzengendheid is. Buiten adem, zo staat het ook, zit Jona nu neer. Hij is er zo ellendig aan toe. Om zijn mantel nog uit te spreiden, nog boven hem, tot schaduw. En weer jaagt het door de brein van Jona. Ik wou dat ik maar dood was. Vers 8. Hij ziet het niet meer zitten. En dat is nou net Gods bedoeling. Want er staat in ons tekstwoord: God beschikte een worm. God beschikte de gloeiende oostenwind. Zoals God ook dat grote zeemonster beschikte. En die storm beschikte. Zoals God de kwakkels beschikte bij Israël. Hier beschikte God die oostenwind en die worm. O ja, zo komt de Heer ons soms tegemoet. Als we het beter weten dan Hij zelf. En dan moet u goed onthouden, als God ons zo tegemoet komt, dat is geen kwellen, hoor, geen kwellen van God. En dat is geen plagen van God. En dat is ook geen straffen van God, dat wordt wel eens gezegd. Nee, het behoort bij het onderwijs van God voor moeilijke leerlingen. Zijn hardheid is barmhartigheid. Zo moet Jona gered worden. Hij moest het zelf gaan zien. Hoe hij was, ik weet het beter dan God. Hij moest leren zien hoe ver hij, de profeet van God, van de levende God was afgeweken. O, het zijn soms moeilijke wegen, waar langs God de mens voert, voordat zo'n mens zich gebroken aan Gods voeten nederwerpt. Toen ik nog volop in het werk stond als predikant, voorganger, toen ben ik meermalen in het pastorale werk toch wel enkele broeders en zusters tegengekomen die net een tijd van zware beproeving, soms ook ziekte, achter de rug hadden. En soms, meermalen, is tot mij gezegd: ach dominee, ik ben God zo dankbaar dat ik dit heb meegemaakt. Want ik ben eigenlijk veel dichter bij hem gekomen. God begint nu in de dieptepunt bij Jona. Zijn les gaat hij aan Jona verklaren. En deze les is tevens een rijk evangelie. Je bent vertoornd, Jona? Jona, je bent vertoornd omdat ik de wonderboom niet spaarde. Dat is de les. Dat is de les. Zou ik dan Nineveh niet sparen? De grote stad? Jona krijgt privaatles van de Heere. En de leermiddelen waren, ik herhaal het, een boom, een worm, de zon en de oostenwind. Wat hebben die leermiddelen bij Jona uitgewerkt? Ach, nog niet veel goeds. Toren, zelfmedelijden. Ik wou dat ik maar dood was. En toch is dat de houding die de mens dikwijls aanneemt tegenover God. Meermalen, u komt in de Bijbel ook tegen. De oude Jacob, die zucht al. Alle dingen zijn tegen mij. En de psalmist zucht: zou God zijn genaam vergeten? Nooit meer van ontferming weten? En van het volk van Israël staat in het boek Jesaja de klacht beschreven. Ach, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht, ach, het gaat aan God voorbij. Ook Jona was er zo aan toe. Maar nu gaat de Heer God, de grote leermeester, de les toepassen. Opgelet, Jona. Hier komt de toepassing van de les. En dat begint met een vraag. God houdt in zijn onderwijs tegenover de mens van de vraagmethode. Je moet maar eens opletten. Zijt gij terecht vertorend? Zo hebben we gelezen in vers 9. Zijt gij terecht? Wat een vraag, hè? Ik zei u al, dat komt meermaal in de schrift voor zo'n vraag. Tegenover Adam, de eerste mens. Waarom zijt gij? Of waar, in eerste plaats, waar zijt gij? En hebt gij van die bomen gegeten? En tot Eva, wat is dit? Wat gij gedaan hebt? En Kain, de zoon van Adam en Eva, staat doodverlegen als God hem staande houdt met de vraag: waar is Abel, je broer? En tot de vluchtende Elia, wat doe je hier, Elia? Ook de Heer Jezus in de evangelie komt er tegen. Toen hij hier rondwandelde, deed hij niet anders tegenover Petrus. Heb je hem werkelijk lief? Tegenover Judas? En later zelfs tegenover Paulus, als hij op weg is naar Damascus. Waarom vervolgt gij mij, Paulus? En nu, of Saulus was het toen nog. En nu komt God dan ook tot Jona met zijn vraag: zijt gij terecht, vertorend over de wonderboom? Wat is Gods bemoeienis met de zondaar toch wonderlijk en genadig? Weet u, gemeente, waar ik deze vraag, u vindt dat misschien vreemd, waar ik deze vraag zo geschikt voor acht? Wel om op te hangen in de huiskamer. Tik hem maar uit, een beetje kleur op je computer. En in grote letters moet er dan staan: zijt gij terecht vertoornd? Want laten we maar niet te veel naar Jona kijken. Het komt dikwijls ook naar ons toe. En het antwoord van Jona is: ja, terecht ben ik vertoornd. Ten dode toe, alsjeblieft. Ik sta in mijn recht, ja, zeker. Helemaal niet verslagen. God krijgt de schuld. God wordt ter verantwoording geroepen. En wat doet God? Hem aan zijn lot overlaten? Dat zouden we verwachten, hè? Nee, let nou eens op die goddelijke pedagogiek. We luisteren met heilige verwondering naar dat stille, rustige antwoord van God. Ik ga het even met u lezen, vers 10. Toen zeide de Heere: gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij het niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan, in één nacht is vergaan, zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad waar meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand, benevens hun vee. Dus 120.000 kinderen woonden in die stad, die waren zo klein dat ze niet wisten wat de rechter en de linkerhand was. Jammer, zeg je Jona, jammer van die mooie wonderboom. Maar Jona, wat is die wonderboom nou vergeleken bij die 120.000 kindertjes in Nineveh? Ze weten niet eens het onderscheid tussen hun linker en hun rechterhand. Maar Jona, die boom gaat je niet ter harte. Het gaat alleen uiteindelijk om jezelf, om je eigen dierbare persoonlijkheid. Daarom heb je berouwd. En dat vind je veel erger dan al die honderdduizenden die zouden ondergaan. We zouden zeggen: oh Jona, wat ben je een egoïst. En toch, gemeente, Jona is niet dood. En daarom geef het woord ook door. Jona is niet dood. Ik wil van die Jona toch een lijn trekken naar u. Naar jou, naar mezelf. Jona. U, jij en ik. We liggen alle van nature in hetzelfde vlak. Want ons eigen verdriet, onze eigen moeite, onze strijd, onze wegen zijn soms veel zwaarder dan de nood rondom ons heen. Ja, we delen wel aan het leed van de ander. We zeggen wel eens: jongen, als al die beroerdigheid naar ons toe komt via de tv. Maar wat we zelf doormaken is uiteindelijk veel zwaarder en ook nog onrechtvaardig. God stelt hier Jona in zijn zelfzucht ten toon en hij laat hem zien hoe donker het van binnen eruit ziet en hoe stralend blinkt daar tegenover Gods liefde, Gods barmhartigheid en Gods geduld. God wordt in zijn barmhartigheid verheerlijkt. Zou ik dan Nineveh sparen? Of niet sparen? Waar er meer dan 120.000 kinderen zijn? Zo wonderlijk, God wist het getal. Hij kende ze daar in Nineveh. Hij kent ze ook hier in Enschede. De grote God is bewogen over kleine kinderen en over jonge mensen. Engelen van hem omringen hen. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Laat die kinderen maar tot mij komen. God neemt zoveel notitie van onze kinderen. En wij? Hoe is God bewogen over die stad? Maar hij is ook bewogen, onthoud het goed, over de stad Enschede. Zijn wij erover bewogen? Of zijn we eigenlijk net als Jona? Wat een evangelie.
Wat een evangelie in die laatste twee versen. En wonderlijk, hiermee sluit het boek Jona. We horen van de hoofdpersoon niets meer. God heeft het laatste woord. Jona zwijgt, gelukkig. En ik ben ervan overtuigd, hij is beschaamd, zonder twijfel. Ik geloof dat dit het begin is geweest van Jona's omkeer. Want dit hele boekje, is het bewijs ervan. Deze zelfbeschuldiging heeft hij zelf opgeschreven. Het is de belijdenis van Jona. Het is ook zijn wonderlijk getuigenis in dat boekje. Ja, zo'n getuigenis hoor je niet zoveel. Hebben we ons beeld in hem gezien, ook vandaag? Maar vooral hebben we Gods beeld gezien in de spiegel. Barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid. Dat is Golgotha. Dat is onze heiland. We lezen in dat boekje Jona de naam van Jezus niet. En toch is dat boek vol van de zondaar en vol van Jezus. Ik ben ervan overtuigd. Jona is door God overwonnen. Daarom heeft hij dit opgeschreven. Hij gaf zijn verzet op. Hebben wij ons verzet al opgegeven? Heeft hij al bij u, bij jou overwonnen? Is het al rustig bij ons geworden? Kan je meezingen? Een lied wat ik niet heb opgegeven, maar wat we wel gaan zingen. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Amen. Zullen we dat eerst zingen? Het zal wel lukken, 671. Het staat voor het Wilhelmus. Dat refrein komt er niet goed uit, hoor. Dat zingen we niet, maar dat zuchten we een beetje. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is dat veranderd? Of zit je in de buiten de stad?
God te beschuldigen. Dat kan toch wel, ja? We zullen het nog eens even dat refrein zingen, ja? Broeder organist en zuster pianist, ja? Ja? Zijn er nog, het waren 5 coupletten, dacht ik, hè? Zingen we het 5e couplet nog, ja. Samen danken. Ik wil u danken, Vader, aan het eind van dit samen zijn voor uw woord wat we in alle eenvoud mochten bespreken, maar het is wel een woord geweest wat naar ons toekomt hierin, een persoonlijk woord. En misschien, ja, liggen we ook buiten en wijzen met de vinger naar u, onbewust. U had dat toch kunnen voorkomen. U had het toch anders kunnen doen. O Heere, help ons om steeds te luisteren naar uw stem. Help ons, Heere, om u te volgen. Ook als we soms een onbegrijpelijke weg gaan. Een weg van strijd en beproeving. Wil ons door uw geest er steeds bij bepalen dat u die weg met ons gaat. En dat onder ons die eeuwige armen zijn. Wat een genade. We willen u danken voor de wonderboom, voor het kruis. We willen u danken dat er altijd plaats is. Voor het eerst in ons leven, maar ook weer steeds opnieuw. Bij het kruis van de Golgotha. Heere, leer ons onze plaats in te nemen. Persoonlijk, steeds weer, maar ook gezamenlijk als gemeente, zodat we samen een kruisgemeente vormen. En een gemeente die roemt in het kruiseswerk, wat uiteindelijk triomfeerde in uw opstanding. Heere, wil ons nabij zijn als we naar huis gaan. Wil ons in de week die begonnen is zegenen en tot zegen stellen. En hou ons maar heel dicht bij ons. Want dicht bij u is het veilig en dicht bij u sterft de wereld. Halleluja. Amen. Ik had een ander lied opgegeven. Maar ineens kwam dat lied in mijn gedachten terwijl ik aan het prediken was. En dat lied gaan we nog wel zingen. Geen bekend lied hoor. Dat is een lied uit hoe heet dat ook weer? Wat wil? Supplement, ja. Ja, maar het staat in het supplement. Heer, uit mijn banden droefheid en nacht kom ik tot u. Wie kent dat lied? Ja? Jongelui niet, hè? Proberen maar. Ja, wij proberen dat met jullie. En nou, jullie even proberen. We zingen daarvan het eerste, het tweede en het derde. 1, 2 en 3, ja. Na de 2 coupletten bidden we om God zegen en daarna zingen we het derde couplet nog. Ja. Prachtig lied. Als u misschien iets van Jona in u ontdekte, zing dat lied dan niet alleen, maar doe het ook. Strek je uit naar de levende Heer. Mogen u het hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. En dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u, met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt. En ieder die daarnaar uitziet, zeggen met mij, amen.